De Eerste Keer. De podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
Hey, hallo, leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van De Eerste Keer. Dit is de podcast en tv-show die op alle platforms die jij tof vindt te checken is. De tv-show is overigens ook op Salto TV te zien in Amsterdam, dus mocht je uit 020 komen, dan kan je hem ook zo op je beeldscherm zien op tv. Mocht je nieuw zijn bij deze podcast en tv-show, weet dan dat bij ons niks vanzelfsprekend is. Iedere eerste keer wordt bespreekbaar gemaakt en dat is logisch, want je kunt op iedere leeftijd in verschillende situaties terechtkomen en het is handig om te weten hoe je daar eventueel mee om kan gaan. Dus daarvoor is De Eerste Keer eigenlijk tot stand gekomen. En daar valt natuurlijk qua onderwerpen de liefde ook onder. Zelf heb ik er niet heel veel verstand van. Maar het kan echt dat je trouwt met je eerste liefde. Want daar gaat deze episode over. Dit verhaal gaat wel echt alle kanten op. Het gaat niet om een perfect liefdesverhaal. Het kent ups en downs. En dat maakt het zeker ook bijzonder om naar te luisteren of naar te kijken. De gast in deze episode is Shahla Matahi. Shahla is 29 jaar oud, ze is Persische, ze is islamitisch opgevoed, ze is getrouwd en ze heeft 2 kinderen, mashallah. Ze is traditioneel Iraans getrouwd, alleen niet zoals ze heeft gehoopt. En daar wil ze jezelf meer over vertellen. Hoi Shahla.
Hallo Tanas.
Hallo. Vandaag gaan we het over de volgende punten hebben. Jouw kijk op relaties, liefde van je leven, het trouwen en daarna sluiten we af.
Yes.
First things first, je kijk op relaties. Je hebt vroeger altijd bewust afstand gehouden van relaties. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, nou wij hebben, als jongeren toen we naar het mbo gingen, nou dat is een beetje de periode waarin iedereen begint met hem het ontdekken en vriendjes en nou, alles wat daarbij hoort. En ik had te veel mensen om me heen, dus heel mijn omgeving, die zat in een fase dat ze dus aan relaties begonnen en dat liep allemaal stuk, dat ging allemaal niet goed. De ene werd geghost en de ander die zat in een giftige relatie. En de een na de andere relatie die liep gewoon stuk. En ik had zoiets van, ik wil gewoon niet bij dat clubje horen. Ik zit goed, I'm fine. Ik laat het gewoon hier even bij zitten. En ik kijk me gewoon als toeschouwer toe. En ik meng me nog even niet in dat clubje. Dus zodoende heb ik inderdaad bewust even afstand gehouden. Omdat het gewoon voor mij, het was niet te stabiel genoeg. Als ik het zo kan zeggen.
Ja, dat je eigenlijk zag dat je vriendinnen dan heel veel break-ups en zo, dat ze daar doorheen gingen.
Precies.
Was dat de reden dat je dacht, nou... Nah.
Ja, en dat ze daar heel veel verdriet van hadden en heel veel stress en heel veel problemen. En ze zaten er heel erg mee. En tuurlijk, ja, je biedt dan een luisterend oor aan en je probeert inderdaad je vriendinnen weer op te fleuren. Maar dat werkt niet altijd.
Maar het is toch normaal dat liefde komt met vallen en opstaan en dat je dan misschien ook af en toe je hart breekt en dat je dan door moet naar iemand anders?
Ja, maar ik denk, dat hoort er sowieso bij en daar ben ik nog steeds van overtuigd dat geen enkele liefde, die is perfect. Iedereen heeft zo zijn gebreken en niemand is natuurlijk perfect. Maar ik denk dat ik een beetje bang was voor het feit om teleurgesteld te worden. Ik denk dat de grootste reden was dat ik daar bewust afstand van had genomen.
Die teleurstelling, omdat je dat ook echt bij je vriendinnen zag.
Ja, precies. Dus ik dacht van, nou, ik wil het gevoel gewoon niet hebben. Maar leuk en aardig, hè? Dat hele gevoel van verliefd zijn en een vriendje hebben, dat soort dingen. En daar zagen ze allemaal heel gelukkig uit. En ze waren gewoon heel gelukkig in die periode. En dat gun ik gewoon iedereen van harte. Maar die pijn die daar achteraf uit voortkomt, ja, daar was ik een beetje bang voor. Dus ik denk dat ook een van de redenen is dat ik de afstand van heb gehouden.
Ja, ik snap dat ergens ook wel hoor. Dat is ook iets waar ik zelf mee deal. Dat ik denk, ja, ik heb gewoon geen zin in die teleurstelling, die heartache en de moeite die erin stopt. Om vervolgens dan teleurgesteld te worden, omdat diegene het misschien niet is of zo. Dus wat je daarin zegt, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar ik kan me voorstellen dat iemand kijkt en denkt, ik niet. Maar tegelijkertijd, weet je, inmiddels is ze getrouwd, heeft ze kinderen. Ik ben benieuwd, Shahla, wat ervoor zorgde dat je dacht, nou, laat me toch gaan openstellen voor de liefde.
Ja, nou, nummer 1, dat was mijn leeftijd. Ik was 25 toen ik hem, sorry, 24 toen ik hem leerde kennen. En ik had mijn opleiding afgerond. Ik was al een paar jaar aan het werken. En ik had zoiets waarom eigenlijk ook niet? Ik dacht van, ik heb te lang gezegd, toeval me voor mij niet. Ik ben lekker druk met school, druk bezig met werk. En het paste er gewoon niet tussen. En toen het werd voorgesteld, had ik zoiets van, laat ik je dit gewoon dit keer gewoon voor gaan. Misschien wordt het wat, misschien wordt het helemaal niks. Maar dan heb ik het in ieder geval een kans gegeven.
Laten we wel eerlijk wezen, jouw ouders die keken ook naar jouw route in de liefde. Je zegt net van, ik was 24. Hè. Voelde je een beetje die druk van, shit, ik moet nu iemand vinden?
Nou, ik moet wel zeggen, de omgeving waar je dan zeg maar in bevindt. En dat ik denk dat, dat het echt wel iets wat cultuurgebonden is. Tuurlijk, iedereen vraagt in je omgeving van, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer ga je trouwen? Wanneer komen de kinderen? En die vraag die wordt continu maar gesteld. En op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik dacht van, weet je wat? Ik ga het gewoon een kans geven. Lukt het? Dan heb ik gewoon mazzel. Lukt het niet? Nou, dan heb ik ook weer wat om te vertellen.
En wat zorgde ervoor dat je dit keer wel dacht, boeien, dan als ik teleurgesteld word, dan word ik maar teleurgesteld. Want daarvoor ging je jezelf heel erg behoeden daarvoor.
Nou, ik had gewoon een stabiele basis. Ik had mijn opleiding afgerond, ik had een vaste baan, ik had een eigen woning. Ik dacht, waarom niet de volgende stap nemen? Dus het was wel heel belangrijk voor mij om in ieder geval een stabiele basis te hebben. Dus niet om volledig afhankelijk te zijn van iemand, want dat is echt iets waar ik heel allergisch voor ben. Ik vind toch wel dat anno 2021 dat een vrouw toch wel gewoon op haar eigen benen hoort te staan. En niet haar hand op hoeft te houden voor een ander. Dus ik vond het wel belangrijk dat ik in ieder geval iets had gecreëerd waarop ik terug kon vallen. En de liefde, daar moet dan inderdaad plaats voor maken. Dus het moet niet zo zijn dat je trouwt om een stabiele basis te krijgen. Nee, je trouwt puur om de liefde. En dat was voor mij wel heel belangrijk.
Oh, dat vind ik heel mooi om te horen, want ik ben zelf ook Persische. Hè? En zeg maar old school. Is het zo van, je trouwt inderdaad dan, niet bij iedereen natuurlijk, maar bij sommigen, bij velen kan ik wel zeggen, om dan inderdaad een stabiele basis te creëren. Maar hadden je ouders dan niet zoiets van, wow, dit is ineens een nieuwe generatie, een nieuwe manier van doen?
Zij weten heel donders goed hoe ik in elkaar zit. Ik ben altijd heel independent geweest en ik heb altijd gewerkt voor mijn eigen geld. En dit was eigenlijk niet zo heel veel nieuws voor ze. Dat was niet zo'n hele grote schok voor ze.
Maar is dit zo normaal dat je zo je eigen mening door kon drukken in wat jij wil en wat jij zoekt?
Ja, ik denk dat toch echt gewoon, dat ligt gewoon echt aan de omgang met je ouders. De ene, die is gewoon, die kan niet zoveel bij zijn ouders kwijt. En die kan niet zoveel geheimen delen en dat soort dingen. Omdat het gewoon een soort van taboe is. Maar ik ben zodanig opgevoed, en ook mijn broers en zussen ook, dat we gewoon heel open en eerlijk zijn tegen elkaar. En dat je gewoon eigenlijk alles eerlijk vertelt.
Ja, ik vind dat ook wel een mooie switch. Ik heb dat zelf ook hoor. Ik herken me daar heel goed in dat de keuzes die je maakt, dat je dat voor jezelf maakt. Natuurlijk hou je wel in je achterhoofd wat je ouders je hebben meegegeven. Ik vind ook wel belangrijk om een deel van de traditie mee te nemen. Maar een heel groot deel van dat de vrouw afhankelijk moet zijn en dergelijke. Hey, mij niet bellen hoor.
Nee, idem dito, ja.
Miss Independent Neo, what's precies. Good?
Precies.
Ja. Hey, en je zei het net al, op je 24ste ontmoette je je man. En je hebt hem via een vriendin ontmoet. Hoe is dit gegaan?
Dat is heel randomly. We hadden het erover. Er was een kennis van ons die stapte het huwelijkbootje in. En daar hadden we het toevallig over. En mijn vriendin die gaf aan van, hè, wanneer is het aan jouw beurt? En ik had weer zoiets van, als het komt, dan komt het. Dan komt het niet. Ik heb alle tijd. Ik ben heel geduldig. En toen gaf ze aan van, ik ken toevallig iemand. En ze vroeg op een gegeven moment door van, uit welke stad kom je dan uit Iran? En wat is dan jullie achtergrond? En ze was een beetje aan het vissen en ik vond het al heel raar. En een paar dagen later zei ze van, ik denk gewoon dat ik de ultieme match voor je heb. Ik heb gewoon echt iemand en ik had een soort van intern lijstje opgesteld waaraan ik zou moeten voldoen. En ze had alles letterlijk afgevinkt. Ze zegt, uit dezelfde stad, ze spreekt dezelfde taal. Hij komt hier uit de omgeving, hij werkt. En ze zei, geef het gewoon een keer een kans. En ik had zoiets van, weet je wat, als het inderdaad zo perfect is, laten we het maar gewoon doen. Kijken hoe het uitloopt.
Moest het ook echt daadwerkelijk zo perfect zijn? Want je zegt dat je een lijstje hebt opgesteld en 9 van 10 keer zie je memes over lijstjes dat misschien één van die dingen uiteindelijk eruit komt. Dat je dan vervolgens je lijstje weg kan gooien.
Ja, tuurlijk. Nee, kijk, tuurlijk. Je moet het lijstje natuurlijk niet zo serieus nemen. Maar er zijn bijvoorbeeld wel bepaalde dingen waar ik best wel veel waarde aan hecht. Dat is echt gewoon persoonsafhankelijk, hoor. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren. Maar ik heb altijd gezegd van, ook puur voor mijn familie, voor mijn ouders en voor mezelf, dat ik het gewoon prettig vind om iemand met dezelfde achtergrond te eindigen. En dat was voor mij best wel heel erg belangrijk. Dat was toch wel een dingetje. En dat was dus eigenlijk nummer 1 op het lijstje. En ze zegt van, nou, hij voldoet daar in ieder geval aan. En jullie komen zelfs uit dezelfde stad. Dus zei, hoe toevallig is dit?
Dat is wel echt, inderdaad.
Dat is echt heel toevallig, ja.
Dat is meant to be dan. En ook meteen eigenlijk de eerste man aan wie jij een kans hebt gegeven.
Eigenlijk wel, ja.
Wat maakte hem los van dat hij aan die eisen voldeed ook anders volgens jou?
Nou, wat hem eigenlijk zo anders maakte is, dat klinkt heel cliché, maar hij was eigenlijk precies wat ik zocht. Ik zocht iemand die inderdaad op zijn eigen benen kon staan, die ook niet afhankelijk was van een ander, die alles een beetje goed op een rij had en toch wel een sterke visie had van, oké, dit is de toekomst. We zitten nu op een punt van, ik wil een volgende stap zetten. En daar hoort inderdaad het trouwen, kinderen, et cetera. En een toekomst opbouwen bij. En hij zat een beetje in dezelfde fase als dat ik zat. En we hadden zoveel overeenkomsten met elkaar. Ook tijdens gesprekken en urenlange WhatsApp-oproepjes. Uiteindelijk bleek toch wel dat het was wel wat ik zocht. Laat ik het daarop houden.
Ja, ik ben heel blij dat je dit zegt en dit zo deelt. Wat ik me dan wel meteen afvraag is, heb je dan niet momenten gehad dat je angstig was? Dat je dacht, wow, dit is een beetje te mooi om waar te zijn?
Nee, eigenlijk niet zo heel erg. Dat gevoel, ja, in het begin ga je altijd een beetje huiverig. Ga je die kant op van, hoe zal het verlopen? Gaat het wel goed? Gaat het niet goed? Word ik teleurgesteld? Maar op een gegeven moment, je moet er gewoon eigenlijk niet te veel van verwachten. Ik had zoiets van, nou, ik geef het gewoon een kans. We zien wel waar dit op uitloopt. En ik was niet echt bang om heel erg teleurgesteld te worden. Ik dacht van, nou, ik vertel gewoon wat er in mijn hart zit. Ik verwacht dat ook van diegene terug. En je voelt voor jezelf eigenlijk wel aan wanneer het gewoon een hele andere richting op gaat. En dat het niet de richting is die je hoopt. Dus ik denk dat iedereen voor zichzelf, die kan het wel aanvullen. Maar ik had niet echt het gevoel van, nou, ik ben bang dat het echt helemaal misgaat. En dat alles voor niks is geweest.
En wanneer weet je of, zeg maar, iemand degene is die de ware is? Wanneer weet je dat?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk als je weet, als je gewoon nadenkt van, wil ik met diegene oud worden? Zie ik mezelf nog over 20, 30 jaar met diegene samenlopen? En dat we inderdaad tegen die tijd misschien een gezin hebben gesticht. En als je daar inderdaad een positieve kijk op hebt, dan denk ik dat misschien je ware is. Maar ik blijf zeggen, dat heb ik altijd al gezegd, je kan nooit de garantie hebben dat een relatie tot in de eeuwigheid goed blijft lopen. Niemand heeft je die garantie gegeven en ik vind ook niet dat je daar echt op vast aan moet houden. Dus
ik hoor
het
toch
leven
wel,
loopt zoals het loopt.
Ja, ik hoor toch wel een beetje die persoon die je dan, zeg maar, aan het begin was, hoe je erin stond van de verhalen die je hebt gehoord. Kan dat kloppen?
Precies. Dat kan kloppen inderdaad. En zo sta ik er nog steeds in. En het is wel inderdaad, ja, wat ik net al zei, niemand geeft jou die garantie. En hoe stabiel je relatie ook is, hoe goed jullie het financieel samen hebben, op persoonlijk gebied, op familiegebied, hoe goed het allemaal ook kan gaan. Het is echt, het kan binnen een uur kan het over zijn. En, ja. En ik vind inderdaad, je moet de relatie inderdaad aangaan omdat je het inderdaad beide wilt. En niet omdat het eenrichtingsverkeer is.
Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Het moet echt van beide kanten komen ook, inderdaad. Natuurlijk is het goed om kritisch te blijven en af en toe je vraagtekens over dingen
natuurlijk
te hebben.
Ja. Tuurlijk.
Maar het is ook goed om er een keer positief in te staan. En misschien ook, denk ik, wat de gouden tip een beetje is, geen verwachtingen hebben.
Dat
valt
het
altijd mee.
Dan kan het alleen maar meevallen.
Ja. Dat is echt zo. Hey, wat ik je ook ergens in het midden hoorde zeggen was, dat je het heel belangrijk vond dat iemand dezelfde afkomst heeft als jij. Is dat echt iets wat jij wilde of is dat echt iets wat je vanuit je familie of je opvoeding hebt meegekregen?
Het is een combinatie van beide. Natuurlijk, je ouders hebben zo je voorkeuren. Ik bedoel, er is geen één ouder die kan zeggen van, je mag, ik noem maar wat, je mag thuiskomen met iedereen die je wilt. Mijn ouders die zijn heel conservatief en traditioneel ingesteld. En hun voorkeur die ging natuurlijk uit naar een Iraanse jongen. Maar voor mezelf had ik toch wel zoiets van, die inside jokes die je dan bijvoorbeeld met elkaar maakt onderling in de Iraanse taal. Of dat soort dingen, daar hecht ik gewoon heel veel waarde aan. En ik bedoel van, ik had me net zo goed met iedere ander met van een andere afkomst kunnen eindigen. Maar met iemand met een die dezelfde taal spreekt, dezelfde achtergrond heeft, is dat toch net een beetje makkelijker. Ook in de omgang met de familie natuurlijk. Ja. Dus dat was voor mij toch wel een dingetje.
Nou ja, dat snap ik ergens ook wel. Ik bedoel, dan heb je toch net even iets meer raakvlakken en hoef je ook minder uit te leggen. Dat is het ook.
Precies, 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 ja.
En waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is, was het dan zo van, nou, je had hem ontmoet, je had via WhatsApp dan gebeld en jullie hebben heel veel contact gelegd met elkaar. Was het dan meteen van, oké, nu gaan we meteen trouwen? Of heb je wel nog dat proces van het daten gehad? Want wat ik weet, wat zeg maar echt typisch Iraans is dat relaties hebben, heel oldschool gezien dan, niet echt bestaat. Het is meteen, je leert elkaar kennen, je weet dat het goed zit, oké, dan gaan we trouwen.
Ja, precies. Ja, precies. Nee, zo is het. Zo is het bij mij niet gegaan. Je moet eigenlijk nooit als een blind paard zomaar zo'n grote keuze maken. Ik bedoel, je stapt niet iedere dag het huwelijksbootje in natuurlijk. En tuurlijk, heel die fase van daten, dat is ook een fase waar je doorheen moet gaan. En dat is de leukste periode die er is. Dus ja, waarom niet? Zo zat ik er eigenlijk een beetje in. Want als het inderdaad, ik heb echt gewoon de serieuze intentie om met deze jongen verder te gaan, dan vind ik wel dat ik het recht heb. Wil ik niet, eigenlijk wel. Wel en niet, maar ik vind toch wel dat ik in ieder geval het recht heb om diegene goed te leren kennen. En dat kan inderdaad met daten en uit eten gaan en met die gesprekken die eruit voortvloeien, leer je elkaar toch alleen maar beter kennen. En ja, dan kun je, daar weeg je inderdaad je keuze op af.
Tuurlijk, ja, ik vind dat ook heel logisch hoor. Ik vind dat oldschool ergens ook wel wat hebben. Als je het weet, dan weet je het. Maar ergens aan de andere kant denk ik, tijden zijn wel echt anders. En het is ook wel goed om even door dat datingproces heen te gaan en te kijken, ben je het echt? Kunnen we echt ook met elkaar leven?
Tuurlijk, ja. Ja, precies. En ik denk ook, dat het echt iets uit het meer uit een Turkse dramaserie is. Dat je inderdaad de ware tegenkomt op het witte paard. En je denkt van, dit is hem. Laten we het doen. Ik denk dat dat echt meer voor een Turkse dramaserie geschikt is.
Ik ga zo stuk. Ik hou echt van dat soort series. Hè. En dan gaat het altijd ook goed. En dan op een gegeven moment aan het eind ineens niet meer.
Nou, precies.
Ja, grappig. Maar was het dan zo dat jullie wel een relatie hadden?
Relatie wil ik een. Ja, ik weet het. Ik weet niet of ik het eigenlijk een relatie had kunnen noemen. Maar het was gewoon meer heel erg veel contact met elkaar. Dus echt telefonisch via de app en afspreken. Dus of het nou de relatie is geweest, ik weet het niet. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb het hiervoor eigenlijk ook nooit gehad. Dit was voor mij ook allemaal de eerste keer. Maar het was wel gewoon een hele lange periode, inderdaad. Gewoon heel erg intensief contact met elkaar. Ja.
Oh, maar hoe lang was dat daten dan en zo? Je hebt er geen stempel op gedrukt, dus hoe lang was dat dan?
Ik denk dat we ongeveer een half jaar hebben gedate en uiteindelijk had ik zoiets van, ik denk dat dit het is. Het voelt goed. Ik denk niet dat er hier nog veel bij mis kan gaan. En er was heel veel humor, er werd heel veel gelachen en dat was ook heel belangrijk voor mij. En op een gegeven moment hadden we echt na een half jaartje zoiets van, nou, zullen we de stap wagen en zullen we het bij de familie bekendmaken?
Oh, dus het is echt, zeg maar, de relatiestempel is er toch niet op gedrukt. Het was wel een kwestie van elkaar leren kennen en daten en zo. En zijn jullie samen tot dat besluit gekomen van, laten we de next step pakken?
Precies. Nou, de manier, zeg maar, toen we ermee begonnen, hadden we beide al de serieuze intentie. Sorry.
Geen probleem. Mocht je niet kijken en luisteren, dan mag je weten dat Zahla haar kinderen er aan het terroriseren zijn in de tussentijd. Ja. Maar ondanks alles, deze she's going strong.
Nee, waar waren we?
Over dat stukje van of jullie samen hadden besloten het huwelijksbootje in te stappen.
Oh ja. Nou, toen we zeg maar de keuze hadden gemaakt om inderdaad in contact te komen met elkaar, hadden we hadden we beide al eigenlijk de intentie om te trouwen. Dus het was niet zo van, hè, we zien wel waar dit strandt. Maar we hadden echt beide de intentie om inderdaad het huwelijksbootje in te stappen. En we hadden ook beide samen besloten van, kijk, is het wat? Nou, dan gaan we over een tijdje de stap zetten. En na een halfjaartje voelden we inderdaad dat het allebei wel gewoon goed zat. En toen hebben we ervoor gekozen om inderdaad de familie in te schakelen.
En hoe is dat gegaan dan? Hoe gaat dat, het inschakelen van familie en zo? Hoe vertel je zoiets? Het lijkt mij doodeng, ja. Zeker naar de vaders, zeg maar. Iemand ontmoet. Zo awkward. Ja, ik zeg dit, want kijk, dit is echt niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus ik moet dit ook uitleggen voor mensen die niet, zeg maar, uit de Iraanse cultuur of Midden-Oosterse cultuur komen. In onze cultuur, ik spreek niet voor iedereen, maar voor velen, is het zo dat je het niet hebt over relaties, over verliefd zijn met de vader, omdat dat een heel groot taboe onderwerp is. Omdat het dus soms traditioneel kan zijn hoe dat is, zeg maar. Zelf zou ik dat ook niet kunnen.
Het is een onvoorgeschreven regel, inderdaad.
Ja, ik vind dat is best wel old school, hoor. Want heel veel, wat ik soms ook heel leuk vind, als ik zeg maar kijk naar Europese liefdes, dat is meteen van, nou, ik heb meteen aan mijn moeder verteld en meteen aan mijn vader verteld en hij kwam over de vloer, bakje koffie gedaan, dat ik denk, can't relate, enige koffie die jij gaat proeven, is zeg maar de handvraag koffie met zout erin. Bro. Hoe bedoel je?
Ja, precies. Nou, ik sluit me daar naadloos bij aan. En ik heb ook inderdaad niet de opvoeding gehad dat ik inderdaad bij mijn ouders kon aankloppen en zeggen van, hé, ik heb een nieuw vriendje of ik heb iemand leuks leren kennen.
Dit is de vijfde persoon die ik heb ontmoet. Er is niks mis mee, hoor, maar ik vind het gewoon heel grappig hoe dat zo kan verschillen van elkaar.
Ja, precies. En ik heb dat ook heel vaak als je inderdaad die films op televisie ziet. Van, precies wat je zegt. Van, ik heb het mijn moeder verteld, mijn vader verteld. Ze wenste me heel veel geluk.
Ze wenste me succes. We horen het wel.
Dat is echt science fiction. Ja, sorry.
Maar dat is voor mij ook echt dat ik denk, wow, I could never.
Ja, precies. Omdat je inderdaad bij je vader even gaat vragen van, pa, wat vind jij hiervan? Ja, en zou jij het doen?
Wil je hem anders even een keertje ontmoeten?
Nee,
eigenlijk jammer, hè? Eigenlijk best jammer, want ergens, kijk, want stel, het is Godore shock, dan zeg ik even, Gushishet, een keer mogen de duivel doof zijn, is het bij jou in één keer gelukt, maar bij sommigen is het niet meteen die eerste persoon met wie je gaat trouwen, dus dan zou het ergens wel goed zijn om juist dat proces mee te maken van, hey, ik heb deze persoon ontmoet, is dat wat, vinden jullie het wat, maar eigenlijk mist dat stuk bij veel mensen binnen de cultuur, vind ik heel jammer. Eigenlijk ergens.
Ja, dat is het ook. En het is ook allemaal heel cultuurgebonden. Ik bedoel, normaal, ik ben hier in Nederland, ben ik geboren met, en ik heb de Nederlandse normen en waarden meegekregen. En ik weet niet beter dat in mijn omgeving, als mensen bijvoorbeeld, ik noem wat de collega's, het huwelijksbootje in gaan stappen. Niemand van de familie die wordt erover ingelicht. Nee. Het is een keuze die twee personen maken. Zij plannen een huwelijksfeest, verlovingsfeest of whatsoever. En het is gedaan. Maar bij ons in de cultuur, en ik denk niet dat het echt alleen in de Iraanse cultuur ligt, maar ook bij andere culturen, dat heel de familie zich ermee gaat mengen.
Juist.
Iedereen heeft wel wat te zeggen en past het er wel bij. En,
en heel veel vragen. En dit en zus en zo. En de. En wat soms best beangstigend is, en wat in dit geval nogmaals gelukkig niet het geval is, maar soms kan ook gewoon de familie zeggen, nee, dat wordt hem niet. Terwijl jij denkt, maar ik ben verliefd.
Ja, moeten we niet hebben.
En nu?
Ja.
Nee. Precies. Hoe bedoel je nee?
Ja, die heb je
die
ook
heb
inderdaad.
Je ook, terwijl inderdaad, die heb je ook inderdaad. Aan die andere kant kan je zeggen, ja, maar het is mijn keuze, het is onze keuze, dus je bekijkt het maar. Maar wat ik wel heel tof vind, is wat ik ook heel erg veel zie onder, zeg maar, mensen die in Nederland nu ook geboren zijn, maar wel, zeg maar, zo'n culturele achtergrond hebben, dat ze dan durven om tegen familie in te gaan. Van, ja, maar ik ben verliefd. Nieuwe tijden.
Ja.
En dat vind ik wel cool.
Ja, precies. Maar ik blijf het zeggen, het ligt echt puur aan de familie waarin je bent
opgegroeid. Ja, eens.
Ik moet wel zeggen, ik heb ook mensen om me heen die echt letterlijk gewoon helemaal niet eens het woordje trouwen in de mond
mensen die niet eens willen trouwen.
Thuis.
Ja.
Precies, gewoon puur om die angst om inderdaad een afwijzing te horen te krijgen. Nee. En anders verstoten worden door de familie of wat dan ook. Of dat het ruzies veroorzaakt. Ja. Maar ik heb zoiets van, je moet gewoon beter eerlijk zijn. En ik heb altijd die band en omgang met mijn ouders gehad. Dat ik ze gewoon alles kon vertellen. Op relaties na natuurlijk. Maar voor de rest kon ik ze echt alles zeggen.
Ja, ik heb die band ook heel sterk met mijn moeder. Ik durf dat gewoon te vertellen en zo. Maar ik merk wel dat, zeg maar, ik heb nog nooit een relatie gehad. Maar als ik dan een scharrel heb of zo en ik wil het daarover hebben en het gaat mis, dan voelt het meteen zo intens, veel intenser, omdat je weet dat cultuur daarin een rol speelt. En dan wil ik ook weer niet overkomen van, nou, ik heb zoveel contacten gehad, maar het is weer niet gelukt of zo. Ik weet niet.
Dan voelt het een beetje als falen.
Ja, het voelt een beetje terwijl het echt niet zo is. Het hoort erbij. Het is het nieuwe normaal, bij wijze van. Maar toch heeft het enigszins impact op je of zo. Nou, misschien niet voor iedereen nogmaals, maar bij mij in ieder geval wel.
Ja. Natuurlijk, maar dat is niet meer als normaal. En ik tenminste, het ligt eraan hoor. Als ik mijn ouders iets vertel, en ik vertel ze heel veel, maar dit soort onderwerpen, dan moet het gewoon echt heel serieus. En als je zegt van, ik heb het al heel vaak verteld bij scharrels en dat soort dingen, en het gaat steeds maar niet goed. Ja. Dan voelt het alsof je jezelf een beetje teleurstelt.
Nu lijkt het alsof ik heel veel scharrels heb gehad. Nee hoor, dat valt ook echt wel mee. Maar gewoon überhaupt bij 3 denk ik al, oh my god, het is weer niet gelukt. Maar ik snap jou heel goed. Ik snap jou echt heel goed. Maar volgens mij heb ik nog steeds geen antwoord gekregen op die ene vraag van hoe dat dan is gegaan bij jou. Van het familie vertellen. Hoe ging dat? Neem me mee naar dat moment.
Oké, nou op een gegeven moment dan wordt er inderdaad samen besloten van oké, we gaan die stap wagen. We gaan het niet insta-official, maar familie-official maken.
Insta-official?
Ja. Dat is, bij ons kennen wij dat niet.
No, Insta. Ik deed 1 keer voor de Fatou. Het is ingewikkeld op mijn Facebook. Nou, ik kreeg meteen mijn moeder die de deur opendeed. Maar hoe bedoel je? Het is ingewikkeld. Hoe bedoel je? Familie die meteen gaat roddelen. Uit. Wat is ingewikkeld? Het was een grapje. Iedereen deed het op Facebook.
Leg dat de familie maar uit. Echt, hè? Nee, maar ja, het is inderdaad zo dat je gaat inderdaad... hij vertelt het dan aan zijn ouders... ik vertel het aan mijn ouders. En dan is de volgende stap dat... ik heb deze regels ook niet verzonnen. Dus ik ben hier ook geboren. En dit is wat ik nu weet. Hoe dat gaat in onze cultuur. Maar zo ging het bij ons in ieder geval. En ik weet dat het bij anderen ook zo gaat. Maar hij vertelt het aan zijn ouders. Ik vertel het aan mijn ouders. Dat resulteert tot een telefoontje van zijn ouders naar mijn ouders. Om kennis te maken. Er wordt een afspraak gemaakt om elkaar te leren kennen, op bezoek te komen, op visite te gaan. En dan zien ze wel verder. Maar dit is eigenlijk een beetje de basis van het handvragen. Ja.
En hoe ziet dat er zeg maar qua voorbereiding uit? Dan los van dat bellen en zo, dan komen zeg maar zijn ouders dan bij jullie thuis. En wat heeft hij allemaal meegenomen? Hoe had je de decoratie gedaan? Want ik zei net, ik maakte net de grap, mocht je die grap niet kennen, van zout bij de koffie. Dat is Turks. Dat wordt dan gedaan om zeg maar een geintje uit te halen met je husband-to-be. En dan moet hij het zodanig drinken en doen alsof het een super lekker kop koffie is, zeg maar. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar dat is dan zeg maar de Turkse kant. Maar hoe ziet die Iraanse kant eruit?
Het lastige bij ons was is dat wij hebben sowieso buiten onze familie, dus mijn ouders, broertjes en zusjes, hebben wij hier geen familie wonen. Mijn man die heeft ook geen familie in Nederland wonen, dus zijn familie woont allemaal in Iran. En bij mij was het dus ook het geval. Dus het was voor ons eigenlijk gewoon heel snel, de keuze was ook heel snel gemaakt om alles in Iran te gaan doen. Dus we moesten beide die richting op. En tuurlijk, voordat we naar Iran gingen, is hij inderdaad bij mijn ouders hier thuis geweest. Ze hebben elkaar leren kennen, gesprekken gevoerd, de bekende ondervragingen.
Oh ja.
Ja
had hij dus bloemen mee en dadels en zo?
Nee, dat hebben we eigenlijk niet.
Nee?
Het was eigenlijk gewoon een kennismakingsbezoekje was het. Dus ik weet niet hoe dat in andere families gaat, maar... met dadels dat? Nee.
Ja, voor de, hoe heet dat, hoe noem je dat nou? Voor de zoetigheid, voor de zaligheid en zo. Maar ook geen bloemen.
Ja, tuurlijk wel. De eerste keer dat hij inderdaad langs op, tuurlijk wel. Dan moet je je uitslopen.
Toch? Als hij geen bloemen had, dan moet hij nu nog bloemen halen en het nog een keer doen, hoor.
Nee, de eerste kennismaking was inderdaad, had wat leuks meegenomen voor mijn ouders. En natuurlijk dat bosje bloemen wat erbij hoort. En het was gewoon een hele spontane eerste kennismaking. Om in ieder geval de indruk te krijgen van om wie het gaat en wie het is. En zij waren daar verder ook heel positief over mijn ouders.
Oh, dus het was mooi. En jij was de gastvrouw, toch? Dat je in mooie Iraanse rode glazen dan thee kwam brengen. Of ga je me nu teleurstellen en zeggen dat je dat niet hebt gedaan?
Ja, dat heb ik wel gedaan.
Ik denk dat je nu gaat zeggen, nee hoor, ik heb gewoon Nederlandse glazen gebruikt. Jawel. Hij mocht het zelf halen.
Nee, gewoon
zoek het uit. Nee. Gewoon theezakjes.
Nee, we hebben echt gewoon lekker Iraans gegeten. Mijn moeder had lekker gekookt. En daarna inderdaad wat lekkers gegeten. En natuurlijk de welbekende chai, die werd rondgebracht.
Dus
het ging wel echt, het ging wel allemaal volgens het boekje wat dat betreft.
Ah, hoor. Dus, leuk man. Nee, ik vind dat heel leuk om te horen, omdat dat ook best wel schaars is. Wij lachen er heel erg om, maar ik kan me voorstellen dat iemand nu kijkt of luistert en denkt, wow, dit ken ik helemaal niet. En het wordt steeds minder. Ja. Valt het me ook op.
Ja,
vind ik jammer in a way, want het heeft wel wat leuks.
Ja, het heeft ook inderdaad wel wat. Als ik bijvoorbeeld van Nederlands opgevoed zou zijn, dan zou het inderdaad gewoon op de hele normale manier gaan. Jij regelt zelf alles samen met je partner en de familie die accepteert het maar en dat is het.
Ja.
Maar bij ons moet iedereen inderdaad een soort van een goedkeuring geven. En iedereen wil zijn mening erover vertellen. Bij ons hoort het gewoon eenmaal zo. En ik vind het ook wel wat moois hebben.
Ja,
hoor.
Ik vind het ook wel iets moois hebben.
Het heeft ook wel zo zijn charme, ja.
Juist, ja. Oké, maar je zei het net al van jullie wilden natuurlijk ook met de familie kennis maken en zo. En dat moest allemaal in Iran gebeuren. Zijn jullie dan met iedereen gewoon naar Iran gegaan?
Nee, ik en mijn ouders. We zijn dus naar Iran toe geweest. We gaan bijna elke zomer gaan we die kant op. Maar toen hadden we inderdaad ook afgesproken dat hij zou komen. En zijn familie zou dan naar onze familie toe komen met aanhang. En dat was dus echt de officiële handvraging.
Oké, en dat was dan bij je oma thuis of zo?
Nee, maar gewoon bij mijn ouders.
Oké.
Maar iedereen trommelt dan inderdaad familie op en iedereen is al bij elkaar. Dus hij heeft zijn aanhang meegenomen. Zijn vader, moeder, broers, familieleden, ooms, tantes, opa en oma. En van mijn kant was het hetzelfde. Dus het was een hele drukke bende bij elkaar. Een heleboel mensen. En dan wordt inderdaad uiteindelijk kennis gemaakt met wie ben jij en waar komen jullie vandaan, et cetera, et cetera. Nou, dan worden er gesprekjes gevoerd en op een gegeven moment dan moet het inderdaad verteld worden. En dan wordt het dus aangegeven van, dit is inderdaad waarom we hier zijn. We komen de hand van je dochter vragen. En dan moet er traditioneel gezien moet mijn hand weggegeven worden. En zo gaat dat dan.
En hoe wordt dat hand je hand weggegeven? Hoe moet ik dat voor me zien?
Hoe moet je dat voor je zien? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik spreek daar niet voor alle families.
Nee, tuurlijk.
Iedereen heeft zo zijn eigen manieren natuurlijk. Maar bij ons was het inderdaad zo dat mijn opa dus mijn hand heeft weggegeven en een soort van goedkeuring heeft gegeven. En op een gegeven moment staan ze dus op en dan gaan ze de hand van mijn opa kussen. Als bedankje wil ik niet zeggen, maar in ieder geval dankbaarheid dat ze akkoord zijn gegaan.
Juist.
En mijn vader wordt dan bedankt, moeder. Nou, zo gaat het dus allemaal. Iedereen feliciteert aan elkaar. En dan wordt er iets van een bruidschat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval een sieraad of iets wordt dan gegeven als blijk van waardering. En in ieder geval... Ik wil niet zeggen claimen, maar in ieder geval om te zeggen van, joh, je bent van ons,
juist,
weet je wel.
Ja.
Van, je bent nu van ons, je bent nu de verloofde van onze zoon. En we gaan nu inderdaad door naar de volgende stap.
Juist, ja. En vond je dat proces ook belangrijk, zeg maar, dat je echt daarvoor naar Iran bent gegaan? Of zag je dat als een moetje?
Beide. Het was allemaal heel omslachtig om daar natuurlijk toe te gaan. En het is geen Duitsland waar je eventjes heen gaat, maar het is helemaal Iran. En mijn ouders moesten mee, hij moest mee, zijn familie werd opgetrommeld, onze familie werd opgetrommeld. En tuurlijk, daar zit heel veel voorbereiding aan vast. Het was allemaal heel omslachtig. Maar je doet het maar één keer. Ik bedoel, als je het doet, dan moet je het gewoon goed doen. En ik had niks anders gewild dan dat beide families aanwezig zouden zijn. Dus dat was wel heel belangrijk voor ons.
Ja, ik vind het ook heel mooi om te horen van hoe zeg maar, dat proces is gegaan. En dat je opa die goedkeuring en zo heeft gegeven. Ja. Je benoemt ook iets over een bruidschat. Dat is ook best wel oldschool. Had jij daar zeggenschap over van ik wil dat niet?
Op voorhand had ze natuurlijk wel gezegd, wat vind je wel mooi, wat vind je niet mooi. Ik hecht er niet zo heel veel waarde aan, moet ik eerlijk zijn. Maar het is traditioneel gezien, moet er natuurlijk wel wat gegeven worden aan het toekomstige bruid als cadeau eigenlijk. Yeah. En zij kwamen inderdaad met een juwelensetje aanzetten. En wat natuurlijk heel mooi was natuurlijk. En dat werd dus zeg maar toegegeven aan mij.
Leuk man.
En dat is inderdaad ook heel oldschool hoor, heel traditioneel. Maar,
ja, ik vind dat ook wel wat hebben. Dat is ook zo van, I appreciate you, hier heb je een leuk cadeau.
Ja, precies. Ja.
Leuk man, I love it. En oké, wat was die volgende stap? Want je was inmiddels verloofd, iedereen was oké. What's next?
Ja. Nou, dus beide families, die weten er beide van. En op een gegeven moment, dan leer je beide families leren elkaar dus van beide kanten elkaar allemaal beter kennen. Er wordt gebeld natuurlijk. Nou, wij gingen weer terug naar Nederland, we bleven in Iran. En op een gegeven moment kwam hij dus ook vaker bij mijn ouders thuis. Inderdaad, gewoon op visite om elkaar beter te leren kennen. En de volgende stap is inderdaad het islamitische huwelijk, de nikah. We hadden ervoor gekozen om dat in Iran te laten doen. Maar dat was echt veel te omslachtig. Dat kwam niet uit met werk, met verlof. En die kon niet en die kon wel. En toen hadden ze iets van, we kunnen het gewoon net zo goed in Nederland laten doen. Ik bedoel, een nikah is een nikah. En als je voor de islamitische wet bent getrouwd, dan maakt het echt niet uit of dat nou hier is of in een ander land. Dus de keuze was toen heel snel gemaakt om het gewoon in Nederland te laten doen.
Grappig dat je hierin wel een andere keuze hebt gemaakt.
Ja, precies. Maar het was het meest praktische op dat moment. Voor de handvraging had ik wel zoiets van, nou, ik wil echt, dit is de eerste stap die we dan zetten met de families. Dus ik wil wel dat beide families daar aanwezig bij zijn. Maar deze stap had ik zoiets van, nou, het kwam sowieso niet uit met werk en verlof van alles. En daarnaast had ik zoiets van, nou, de families weten er in ieder geval van. Dus,
je had er gewoon zin in ook, denk ik.
Ik dacht al, weet je wat, laat het gewoon maar doen en dan heb ik het ook gelijk gehad. En het bespaart geld, tijd om dat helemaal daar te laten doen. En dit was gewoon de meest handige optie op dat moment.
Ja, dat snap ik ook wel. Weet je, in dat geval kan je dan ook wel zeggen, doet het gewoon uit de liefde. Jullie hebben elkaar ontmoet en vanaf
precies,
hier gaan we gewoon
lekker
zelf door.
Precies, het belangrijkste is al gebeurd, ja.
Toch? Ja. En hoe zag dan de big day eruit? Heb je het groots gevierd?
Nee, dat viel heel erg vies tegen. We hadden de nikah in Nederland laten doen. Dus we zijn volgens de islamitische wet zijn we getrouwd. Dat heeft een imam voor ons gedaan. Dus vanaf dat moment waren we dus islamitisch gezien volledig getrouwd en man en vrouw van elkaar. De volgende stap was inderdaad een huwelijksfeest geven in Iran. Maar dat ging anders dan gepland. Ik had wat alles voorbereid. Een hele dure jurk laten maken. En we zouden in de zomer naar Iran toe gaan. Maar op een gegeven moment van zijn kant van de familie kwam er iemand te overlijden. En kort daarna ook iemand van mijn kant van de familie. En bij ons, dat is dus ook weer een onvoorgeschreven regel. Het is not done om keihard feest te gaan lopen vieren terwijl er net iemand is overleden en iedereen nog in de rouwperiode zit. Dat is gewoon not done. Dat doe je niet, dat kan niet, dat mag niet. Dat is strafbaar, dat mag gewoon niet. En daardoor hebben we het huwelijksfeest inderdaad echt wel een paar keer moeten verstellen. En onze vakantie, we hadden x aantal weken verlof opgenomen en ja, dat kwam ook weer aan zijn einde. En toen hadden ze zoiets van, nou kijk, we kunnen niet weer terug gaan naar Nederland en daarna weer terugkomen naar Iran om een feest te geven. Dat gaat gewoon te veel tijd, geld en moeite kosten. Waarom houden we het gewoon niet simpel en houden we een eten thuis? En dan kunnen we daar ook mee doen. Dus daar hebben we dus uiteindelijk voor gekozen last minute.
Ja, ik vind het heel logisch dat je dan dit soort beslissingen maakt en gewoon doet wat goed voelt op dat moment en je hebt alles al geregeld en dan snap ik wel dat je denkt let's get it over with of zo in a weird way eigenlijk, maar ik snap het wel.
Precies.
Waar ik dan ook heel erg benieuwd naar ben is hoe ben je zeg maar staande gebleven ongeacht de downs die erbij kwamen kijken, want normaal hoop je dat alles vlekkeloos verloopt wat betreft, zeg maar, huwelijk. En bij jou was het ineens ging die dood, toen ging die dood. En tussendoor gebeurde dit en zo. Hoe hou je jezelf sane?
Ja, nou, weet je wat het is? Op een gegeven moment, we hadden echt beide vanaf het begin al eigenlijk het gevoel van, dit zit wel goed. En ja, wat kan ons nu nog eigenlijk tegenhouden? En keer op keer dat we daar bijvoorbeeld in Iran waren en we wilden een feest geven of wat dan ook. Dan ging er van alles mis. En toen hadden we echt zoiets van, is het het waard om inderdaad weer langer te gaan wachten? Weer alles uit te gaan stellen? Weer mensen te moeten teleurstellen van, het gaat weer niet door. Laten we gewoon die keuze maken. Of we houden het gewoon simpel. En je houdt natuurlijk veel meer geld over dan dat het aan het huwelijksfeest uit te geven natuurlijk. En dan kun je lekker mee reizen en alles. Ja. Of we kiezen daarvoor. Of we kiezen alsnog om op het late tijdstip een groot feest te geven. En, maar voor ons was beide de keuze echt heel snel gemaakt. Om in ieder geval geen groot feest meer te geven. En het gewoon simpel te houden om dit hoofdstukje eigenlijk een beetje af te sluiten. Om een nieuw begin te beginnen.
Ja, ik vind dat heel mooi hoe je dat zo verwoordt. Van, tuurlijk is zo'n mooi huwelijksfeest iets waar veel mensen van kunnen dromen.
Tuurlijk, dat droomt ieder meisje droomt ervan, tuurlijk, ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik kan natuurlijk niet namens iedereen spreken, maar soms denk ik, je denkt er wel even aan, toch? Maar ik snap ook wel dat je dan denkt van, ja, als dit de situatie is, precies, en ik kan het geld gebruiken om dan met mijn man te gaan reizen of andere dingen met mijn man te doen, dan kan je dat geld toch ook beter daarin besteden. Investeren in de liefde dan investeren in een feest.
Precies. En
dat wat in één klap voorbij is.
En ik heb ook,
dat zeg ik nu wel stoer, maar ik wil alsnog een feest daar niet van. Nee, maar ik snap jouw situatie.
Nee, daar heb je inderdaad echt gelijk in. En ik zeg ook heel vaak, bij anderen, een huwelijksfeest, dat is gewoon een feestje voor iemand anders. En je zorgt er eigenlijk voor dat een x-aantal 100 mensen lekker uit eten kunnen, lekker kunnen dansen en een leuke avond kunnen hebben. En daar gaan duizenden euro's in zitten. En dat geld kun je echt veel beter besteden aan reizen, waar je dus inderdaad herinneringen bij maakt. Kijk, een avond, een huwelijksfeest, dat is één avond en het is afgelopen. Maar ga je echt lopen reizen, ja, dan maak je echt herinneringen voor het leven. En ik vind dat veel meer waard dan een avondje mensen entertainen, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat snap ik heel goed dat je dat zegt. Maar stel, hè, je zou terug kunnen gaan in de tijd en je zou dan moeten kiezen. En je zou die keuze krijgen om een heel groot feest te geven versus hoe je er nu doorheen bent gegaan.
Ja.
Zou je het anders doen?
Nee, echt
of zou je het
niet,
laten gaan?
Echt niet. Ik zou het echt niet anders willen doen. Ik ben heel blij dat ik het op deze manier heb gedaan. En dat we in ieder geval, we hebben heel veel kunnen reizen. En daar ben ik echt zo ontzettend dankbaar voor. En ik zou dat echt voor geen goud willen ruilen met een huwelijksfeest van met zoveel 100 mensen erbij. Ik zou het echt niet anders willen doen.
Wauw, ik vind dat een heel mooi antwoord. Hij heeft je zeker gedwongen om dat antwoord te geven, grapje.
Ik ben ervoor betaald, nee.
Je betaalt om dat te zeggen.
Ik volledig mijn eigen antwoord, mijn eigen mening. En als ik echt zelf spijt zou hebben,
met je.
Dan had ik dat echt zeker gezegd. Maar nee, ik heb echt geen seconde spijt van gehad. En nu zie ik ook inderdaad, vooral met deze coronaperiode, dat heel veel mensen een huwelijksfeest hebben afgelast. En het bijvoorbeeld klein hebben gehouden.
Ja.
Nou, je ziet vanaf het begin van de coronacrisis heeft bijna niemand meer een hele grote bruiloft gehouden. Tenminste, volgens mij mocht dat niet eens meer. Maar
op de illegale feestjes na, maar dat terzijde.
Precies, dat terzijde. Maar volgens mij heeft niemand weer een hele grote feest gegeven. Het is allemaal heel klein en
maar
intiem gehouden.
Ja, ik hoor mensen ook zeggen van dat ze daar meer waarde aan hechten. Want nu is het volgens mij nog meer, nog strenger geworden met hoeveel mensen en zo. Volgens mij mag het nu überhaupt helemaal niet meer. Maar daarvoor, toen in het begin het wel iets mocht, toen hoorde ik ook mensen zeggen, joh, je moet echt nadenken over wie die 20 mensen zijn. Ja. Ik weet even niet het exacte aantal hoor, maar die je dan daarbij wil hebben.
Precies.
Dan moet je echt nadenken, wie wil ik daar ook echt bij dat moment? En dat is denk ik interessanter dan uitnodigingen te sturen, vind ik, om uitnodigingen te versturen om een groot feest te kunnen geven.
Precies.
Met mensen die je misschien niet zo vaak hebt gezien, maar die het feest vullen of zo. Ik weet niet.
En je gaat gelijk mensen teleurstellen. Ja. Dat sowieso. Dus ik bedoel, als je 20 mensen mag uitnodigen, dan gaan er 100% zeker mensen teleurgesteld worden van, wat is zij wel meer waard dan dat ik niet ben en waarom ik niet mag komen. Dus
ja. Maar dus tegelijkertijd heb je nu wel, zeg maar, dat excuus van, ja, maar het is corona.
Ja, precies. Dat wel. Je hebt een geldig excuus.
Ja, maar dat is familie.
Ja. Eerste graad,
ja, maar die ken
graad,
ik al 10 jaar.
Dat weer.
Ja, maar die ken ik van toen en toen net had ik dat beloofd, dus...
Ja.
Ja, die hoor ik echt vaak van sommige mensen die dan zeg maar in deze tijd trouwen, dat ze dat soort dingen zeggen. Ik vind het wel grappig.
Ja,
je hebt gewoon
maar
echt
het is
een excuus.
Echt zo hoor. Iedereen tegenwoordig, nou tegenwoordig sinds deze hele coronacrisis, iedereen heeft het gewoon heel klein en intiem gehouden. En het grappige van alles is dat... De meeste daarvan, tenminste, ik heb het nog niet gehoord. Niemand klaagt ook. Van, hè, ik heb geen grote feest.
Niemand klaagt.
Niemand
nee.
klaagt. En dat is het bijzondere hieraan. Dus ze zijn er gewoon.
Ik hoor alleen maar mensen zeggen: Ait, ik heb geld over.
Precies, ja. Dus dat. En dat had. Met die insteek ging dus ook. Hadden we dus ook die keuze gemaakt. Maar iedereen zegt van: nou, we hebben meer geld om het huis op te knappen. Om meer meubels te kopen. Om meer te gaan reizen. Nou, reizen nu dan even niet. Maar om in ieder geval een leuk huisje in te richten. En. Je merkt toch echt dat bijna niemand zegt van... oh, ik baalde echt als een stekker van dat ik geen mega huwelijksfeest heb gegeven. Dus dat is wel heel grappig hieraan.
Ja, het is echt een hele switch. Ja. Maar ik denk dat het ook echt iets is wat na deze tijd denk ik ook gaat blijven.
Ja, denk het ook. Ik denk dat het toch wel... dat het er toch heel stilletjes in is geslopen... en dat het toch stiekem en blijft
echt,
is.
Echt, hè? Ja, het blijft toch hangen in die coronatijd op de een of andere manier.
Het duurt iets te lang, ja.
Ja, echt zo. En Charlotte, ik ben benieuwd hè. Als je een tip zou kunnen geven aan iemand die niet meer gelooft in de liefde, wat zou dat dan zijn?
Een tip zou moeten geven, ga er zelf niet achteraan, want dan kom je gewoon de verkeerde mensen tegen. En het is ook heel cliché om te zeggen van je moet gewoon wachten en kijken wat er op je pad komt. Ik bedoel, als jij een huismus bent en jij komt nooit thuis, ja, dan kun je heel lang wachten. Dan gaat het hem gewoon niet
Ik voel worden. Me aangevallen.
Wat zeg je?
Ik zeg, ik voel me aangevallen.
Je voel je vooral aangevallen. Nee, maar je moet in ieder geval wel zelf inderdaad openstaan om bijvoorbeeld te socializen. En ik noem maar wat. Ik ben bijvoorbeeld gekoppeld door een vriendin en ik stond er wel open voor. En als jij bijvoorbeeld die optie krijgt of om bijvoorbeeld te gaan socializen en je komt iemand leuks tegen, sluit je er vooral niet voor af. Maar ga er ook zeker niet te drastisch naar op zoek. Dan kom je echt gewoon de verkeerde tegen, omdat je zoveel druk op jezelf legt van ik moet nu een relatie krijgen, ik moet nu iemand vinden. En dan stel je eigenlijk alleen jezelf alleen maar teleur.
Ja, dat vind ik een heel mooie tip die je geeft. En stel dat je een les mee zou kunnen geven, eigenlijk ook een soort tip, aan een ander over de liefde zelf. Wat zou dat dan zijn? Een wijsheid?
Sorry, een les? Sorry, ik viel heel even weg. Goh, de kleine die maakt veel geluid.
Nee, geen probleem. Een wijze les wat je mee zou willen geven. Iets wat jij hebt geleerd in je journey to love.
Verwacht niet te veel. Verwacht niet... schaaf je verwachtingen inderdaad even wat bij. Niet iedereen is perfect. En als iedereen helemaal perfect zou zijn, dan zou het leven gewoon niet meer uitdagend genoeg zijn. Dan zou er heel snel op zijn uitgekeken. En dan zou je gewoon sneller gaan vervelen. Dus verwacht er niet te veel van. En alles kan veranderen. Een persoon kan veranderen. En pin je daar echt niet te veel op vast.
Ja, je lijstje ook.
Precies.
Je weet toch, zo'n boodschappenlijstje die je dan maakt, maar dan uiteindelijk met veel meer thuis komt. Had je ook niet gepland.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar dat is natuurlijk, iedereen heeft zowel inderdaad zijn voorkeuren van waar je keuze naartoe gaat. Maar ik geloof er echt heel heilig in dat God voor iedereen een levenspartner er zit. Op deze aardbol loopt er gewoon een levenspartner voor jou rond. En het is inderdaad een kwestie van tijd. Van wanneer jij die inderdaad zult ontmoeten. Dus daar geloof ik echt in het lot. Ik denk echt dat dat voor iedereen is voorbestemd. En het ligt er maar net of je gelooft of niet. Maar ik geloof er echt heilig in.
Ja, ik denk ook wel als je erin durft te geloven. Waarom zou het dan niet uit kunnen komen? Als jouw mind zeg maar tot daar kan komen. Mm-hmm. Het is positiviteit. Waarom niet? Want we kunnen wel geloven dat diegene er niet is. Maar dat we geloven dat diegene er wel is, dat accepteren we minder. En dat vind ik jammer. We moeten dat echt zien te veranderen. Dat we altijd zo vast blijven klammen aan negativiteit en niet aan positiviteit. Waarom niet?
Ja.
Dream big.
Ja. Nou, het ligt er ook maar net aan, want je wordt er op social media ook helemaal mee doodgegooid met insta-perfect couples en couple goals en weet ik het allemaal. Dat je denkt, als ik daaraan niet voldoe, dan zal het vast wel niet goed zitten. En de ene is daar wat gevoeliger voor als de ander. Maar ik heb zoiets van, dat is echt het laatste waar je naar moet kijken. Om in ieder geval insta-perfect relaties te gaan vergelijken met die van jezelf. Dat is echt het laatste wat je moet gaan doen. Want je weet nooit wat er allemaal achter zit.
Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Wijsheid van Shahla en een super mooi verhaal. Shahla, dank je wel hiervoor.
Graag gedaan, graag gedaan.
De eerste keer podcastserie met Tanas.